Over cold cases denken mensen vaak dat het alleen draait om het pakken van een dader. Maar er is meer dan dat. Soms is alleen een naam voor op een grafsteen al een belangrijk doel. Soms is het hoofddoel het vinden van antwoorden op vragen van nabestaanden over wat hun geliefde is overkomen. En soms draait het allereerst om de erkenning van het leed en het onrecht wat iemand is aangedaan. De zaak van Judith Niyari is zo'n zaak. Haar leven was van haar kindertijd tot aan haar dood vol van onrecht en ellende. Deze podcastserie is in de eerste plaats een erkenning van wie ze was en wat haar is aangedaan. En we gaan op zoek naar antwoorden. Dat er antwoorden zijn, ook nu nog na bijna 30 jaar, is al gebleken. Dankzij de aandacht die afgelopen jaren aan de zaak is gegeven, hebben betrokkenen zich bij ons gemeld met nieuwe verhalen en nieuwe informatie over Judith. Informatie die een belangrijke impuls kan zijn voor mogelijke nieuwe getuigen. In deze serie delen we deze nieuwe informatie met jou als luisteraar. Wil je ook iets delen? Je kunt je melden via de opsporingstiplijn, nummer 0800 60 70. Of anoniem via meldmisdaad anoniem 0800 7000. De redactie van deze podcast kan je bereiken via podcast@politie.nl. Mijn naam is Martin de Wit. Ik ben woordvoerder voor de politie Midden-Nederland. In november 2019 vraagt het Cold Case Team Midden-Nederland mij om aandacht te vragen voor de zaak van Judith Niyari, omdat haar zaak een plek krijgt op de Cold Case kalender. Omdat ik al eerder verhalen over cold cases heb gemaakt voor de politiepodcast, en omdat het team goed contact heeft met Sandor, de broer van Judith, besluit ik een podcastaflevering te wijden aan een interview met haar broer.
Ja, prima.
1, 2, 3. Het interview vindt plaats in de huiskamer van Sandor. Hij is duidelijk nerveus. Praten over zijn vermoorde zus valt hem erg zwaar. Maar hij wil het toch graag. Jarenlang is er weinig aandacht geweest voor Judith.
Goed, Sandor Niyari, bent u een oudere broer of een jongere broer?
Ik ben de oudste broer.
Oké. Okay. En hoeveel leeftijdsverschil zit er tussen jullie?
6 jaar.
6 jaar. Dus u heeft uw zus zien opgroeien?
Ja, Judith was eigenlijk het nakomertje in de familie. Ja. Mijn vader wilde heel graag nog een dochter. En op 15 juni 1968 is Judith dan geboren.
Wat was het voor meisje?
Een heel lief meisje, ondeugend. Ik schreef bijvoorbeeld de vitrage op een bepaald moment in de slaapkamer kort geknipt, omdat ze niet naar buiten kon kijken.
Met Sandor praat ik over het leven van Judith, zijn jongere zusje, en over hoe zwaar ze het als kinderen hadden thuis. Hun ouders keken nauwelijks naar hen om.
Het was een problematisch gezin. Op een bepaald moment is er ook gesproken over parentificatie. Dat ik eigenlijk de rol vervulde van ouder in het gezin. Ja. En had een vrij goede band, een heel goede band met Judith.
U vervulde eigenlijk een soort ouder, een vaderrol voor haar?
Ja, vaak wel. Ja.
U zegt het was een moeilijke situatie bij ons thuis vroeger. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Mijn vader komt uit Hongarije. Hij heeft eigenlijk nooit goed de Nederlandse taal leren spreken. Komt uit een dorp, weinig scholing gehad. Spartaanse opvoeding. Nou, vrij hardhandig, niet luisteren, klappen. Ja.
Dat heeft u zelf ook aan de lijf ondervonden?
Ja, zeker.
Sandor vertelt over hoe Judith opgroeit en in een pleeggezin belandt.
In vakanties bij leraren. Nou, ik heb haar heel vaak naar kinderthuizen weggebracht. En ook weer opgehaald. Ja, tot de Raad van Kinderbescherming is ingeschakeld. Ja. Toen is ze voor langere tijd uit huis geplaatst. Toen is ze naar Kolhorn gegaan. Een plaatsje bij Schagen. Mm-hmm. Daar was het grootste pleeggezin van Nederland. En daar heeft ze een paar jaar verbleven.
Soms is er wel hoop dat het op een of andere manier wel goed gaat komen met haar. Maar de werkelijkheid is anders.
Toen is ze weer teruggekomen naar Amsterdam. Heeft daar een woning gekregen. Dan heeft ze een tijd gewoond. En is toen eigenlijk het verkeerde pad opgegaan.
Ja. Wat bedoelt u daarmee, het verkeerde pad?
Drugsgebruik. Verkeerde vrienden.
Uiteindelijk is ze zelfs in de prostitutie terechtgekomen. Heeft u dat... Ja, dat heeft u waarschijnlijk ook niet zien gebeuren. Hoe ontdekte u dat?
Nou, ik had een... Ik werkte als taxichauffeur. En... haar werkterrein was onder andere achter het Centraal Station. En daar kwam ik ook regelmatig langs. En daar heb ik haar getroffen.
Zo ontdekte u dat ze daar stond?
Ja.
Judith wordt in november 1993 ziek en belandt in het ziekenhuis. Daar wordt vastgesteld dat ze HIV-positief is. Ze blijft 2 weken opgenomen in het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam. Op 1 december wordt ze ontslagen. Het is de laatste dag dat ze in leven wordt gezien.
Daarvoor heb ik er nog gesproken. En toen vertelde ze me dat ze naar Utrecht toe zou gaan. Ik had haar onderdak aangeboden. Maar ze ging liever naar Utrecht.
Op de dag dat Judith ontslagen wordt uit het ziekenhuis, reist ze inderdaad naar Utrecht. Het is bekend dat ze daar ook soms als prostituee werkte. In de trein van Amsterdam naar Utrecht wordt ze betrapt op zwart rijden. Ze krijgt een boete. Daarna is er niets meer van Judith vernomen.
Ik kwam op een nachtdienst thuis van de taxi. En ik had een krantje gekocht op het Leidseplein. En deed de krant open. Toen stond daar een fotootje in van wie kent deze vrouw. En ik heb mijn ex toen wakker gemaakt en gezegd van... is dat Judith niet? En die foto, daar stond een meisje op met een heel pokdalig gezicht. Het was er wel. Iemand van Onze Lieve Vrouwen gasthuis. Hij heeft de politie toen ingeschakeld. En na seks bleek ze het wel te wezen.
Wat was dat voor een tijd voor u? Want ik kan me voorstellen dat dat een hele moeilijke periode is geweest.
Ja, je zakt door de grond. Zwaar, moeilijk.
In het gesprek wordt duidelijk hoe erg Sandor nog worstelt met wat zijn zusje Judith is overkomen. Vooral het niet weten. De vragen over haar laatste dagen zitten hem dwars.
En vandaar dat ik ook hoop dat er nu tips binnenkomen, zodat de recherche verder kan gaan en bezig kan gaan met rechercheren en uiteindelijk toch 1 of meerdere daders kan aanhouden.
Hoe belangrijk is dat voor u, dat duidelijk wordt wie dit heeft gedaan en waarom?
Nou, wie is niet zo belangrijk. Wel is voor mij heel belangrijk dat degene die het gedaan heeft nooit in herhaling kan vervallen. Ja, ja, en dat degene boete doet voor hetgeen die gedaan heeft.
Ja. Wat zou u tegen mensen willen zeggen die dit horen en die misschien iets over de laatste periode van haar leven weten, of die misschien ooit iets hebben gehoord? Wat zou u tegen hen willen zeggen als ze twijfelen van zal ik de politie bellen?
Nou, bel alsjeblieft. Maak voor mij een einde aan deze hel. En zorg dat deze zaak opgelost wordt. En dat degene gestraft kan worden voor de daden die gepleegd heeft.
Op 17 januari 2020 wordt het interview met Sandor Niari gepubliceerd. Op de dag dat ook de Cold Case kalender met de zaak van Judith erop gelanceerd wordt. Verschillende media besteden er aandacht aan. Ook de zaak van Judith komt in de belangstelling te staan. Zo besteedt Omroep Flevoland uitgebreid aandacht aan de zaak.
Op de cold case kalender van de politie staat ook dit jaar een onopgeloste Flevolandse moordzaak. Het gaat om de gewelddadige dood van Judith Niari uit Amsterdam. De politie wil die zaak met de kalender opnieuw onder de aandacht brengen.
26 jaar nadat het lichaam van Judith op deze plek werd gevonden, is er hier nog weinig veranderd. Was er toen nog volop hoop dat de dader of daders van deze moord gevonden zouden worden? Nu, in 2020, is er nog steeds geen spoor.
En het is dusdanig belangrijk voor mij dat het wordt opgelost. dat ik er eigenlijk alles voor over heb.
Een zogenoemd cold case team van de politie duikt nu opnieuw in deze moord om de dader alsnog op te kunnen sporen. Sandor Niyari vertelt in een podcast van de politie hoe zwaar hij het vindt dat de verantwoordelijke voor de dood van zijn zusje nooit is gevonden.
Ja, je zakt door de grond. Elke maand december is zwaar en moeilijk.
Een dag later plaatst Dagblad de Stentor een groot interview met Sandor over de zaak. Voor nu is de opzet geslaagd. De zaak is voor even uit de vergetelheid. Maar ik heb het gevoel dat er meer in zit. In archiefmateriaal van Opsporing Verzocht, waar ik gebruik van heb gemaakt, zie ik een gesprek met de onderzoeksleider van destijds.
Ronde is niet bekend.
Leider van het onderzoek in deze zaak is de heer Ronda. Goedenavond, meneer Ronda. Laten we eerst eens even kijken hoe Judith er heeft uitgezien op de avond dat ze voor het laatst in leven is gezien.
Judith Niyari was zoals gezegd 25 jaar oud en was Nederlandse. Ze had een blanke huidskleur. Ze was heel klein, namelijk 1,54 meter. Ze had een tenger postuur.
In de donkere Opsporing Verzocht studio uit 1994 zit een man met een colbertje aan. Hij heeft een baardje en een bril. Je ziet dat de regisseur niet gewend is aan een bijdrage in een live uitzending.
Dat was dus zoals Judith eruit zag op die avond. Hebt u ook enig idee waarom ze werd vermoord?
We weten natuurlijk nog niet zeker. Maar gezien het milieu waarin ze verkeerde van harddrugs en prostitutie, sluiten we niet uit dat het daarmee te maken heeft.
Hoe zou deze onderzoeksleider uit 1994, deze Jan Ronda, tegen de nieuwe aandacht voor de zaak aankijken? Zou hij de zaak zich nog herinneren? Ik besluit de regisseur te bellen voor een gesprek. In aflevering 2 van deze serie hoor je hoe de inmiddels gepensioneerde regisseur teruggaat naar de vindplaats van het lichaam van Judith. Een vislocatie in Dronten.
Die meiden pikken natuurlijk achter het centraal station, of pikten toen achter het centraal station allerlei gasten op. En dat zijn over het algemeen natuurlijk niet de normale hoerenlopers, om het maar zo te zeggen.
Waarom werd Judith juist daar achtergelaten? En waar liep het onderzoek destijds op stuk? Abonneer je op deze podcast om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Wil je iets delen naar aanleiding van deze aflevering? Je kan bellen met de opsporingstiplijn 0800 60 70. Ook anoniem kan je informatie delen via 0800 7000. De redactie van deze podcast kan je bereiken via podcast@politie.nl.